Gemeente, de Heer Jezus die wordt in de Bijbel met heel veel verschillende namen genoemd. Soms wordt aan Christus een naam gegeven die komt uit de sterrenwereld. Ik denk bijvoorbeeld aan die naam zon. Hij is de zon der gerechtigheid. Of ik denk bijvoorbeeld aan de naam de blinkende morgenster. Soms wordt aan de Heer Jezus een naam gegeven uit de dierenwereld. Wij lezen in de Bijbel dat Jezus wordt genoemd de leeuw uit Juda's stam. Of het lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. En soms wordt aan de Heer Jezus een naam gegeven uit de plantenwereld. Ik denk bijvoorbeeld aan de naam ik ben de roos van Saron. Of zoals hier de wijnstok. Ik ben de ware wijnstok, dat zegt hij van zichzelf. En daar willen we vanmorgen over gaan nadenken. Over die naam, de ware wijnstok die hij aan zichzelf geeft. De naam uit de plantenwereld. Ik zet boven de preek, Jezus is de ware wijnstok. 4 gedachten. We gaan ten eerste letten op de landman. Er staat in onze tekst vers 1. En mijn vader is de landman. Ten tweede gaan we letten op de wijnstok. Ik, zeg Jezus, ik ben de ware wijnstok. Ten derde gaan we letten op de ranken. Er staat in vers 5 bijvoorbeeld, gij zijt de ranken. De discipelen, de gelovigen zijn de ranken. En ten vierde gaan we letten op de vrucht. Er staat in vers 2, alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En al wie vrucht draagt, die reinigt hij opdat ze meer vrucht dragen. Jezus is de ware wijnstok. We gaan ten eerste letten op de landman, ten tweede op de wijnstok, ten derde op de ranken en ten vierde op de vrucht. Wat is de aanleiding waarom de Heer Jezus deze ik ben tekst uitspreekt? U weet, we zijn bezig met een prekenserie over ik ben. We hebben een aantal weken geleden de eerste ik ben overdacht, ik ben het licht der wereld. En nu de tweede ik ben tekst, ik ben de ware wijnstok. Waarom zegt de Heer Jezus dit? Nou, u moet zich even verplaatsen in Johannes 15. Dat is op de witte donderdagavond. De avond van het afscheid van Jezus en zijn discipelen. Het Pascha is gevierd op die witte donderdag. Het heilige avondmaal heeft Christus zojuist ingesteld en gevierd ook. En na dat avondmaal, wat wij dus volgende week hopen te doen, na dat avondmaal vinden daar de tafelgesprekken plaats. Daar in die opperzaal, Jeruzalem. Daar heeft de Heer Jezus ook gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven tegen zijn discipelen. Tafelgesprekken, afscheidsgesprekken. Nou, toen dat voorbij was, toen is de Heer Jezus opgestaan, samen met zijn discipelen, en is die opperzaal naar beneden gegaan en is naar buiten gegaan. Er staat in hoofdstuk 14, vers 31, één tekst hiervoor, staat op, laat ons van hier gaan. En dan zie ik dat in mijn gedachten gebeuren, dat Jezus met zijn discipelen de straat opgaat naar buiten. Het is bijna volle maan. Het is donker. Dan loopt de Heer Jezus door de straten van Jeruzalem op weg naar Gethsemane. We leven ook in de Lijdensweek. En dan voert de Heer Jezus daar al wandelend naar Gethsemane, dan voert hij daar ook weer gesprekken met zijn discipelen die hem volgen. Afscheidswoorden onderweg. Gesprekken tijdens de wandeling. En dan opent de Heer Jezus dan buiten. Terwijl ze dan naar buiten lopen, buiten zijn, dan opent de Heer Jezus een gesprek buiten met ik ben de ware wijnstok. Waarom zegt Jezus dat nou? Nou, mogelijk ter herinnering aan wat ze zojuist in die opperzaal gevierd hadden, het heilige avondmaal. Hè? De vrucht van de wijnstok, de wijn, die hebben ze gedronken bij de avondmaalsinstelling. Misschien was het ook zo dat de Heer Jezus een wijngaard passeerde met zijn discipelen onderweg. Misschien was het ook zo dat de Heer Jezus ongetwijfeld langs de tempel, de ingang van de tempel in Jeruzalem gegaan is met zijn discipelen richting Gethsemane. En aan de ingang van de tempel, daar stond een levensgrote puur gouden wijnstok. En ranken eraan mansgroot. Dus dat hebben ze ook gezien. En misschien heeft de Heer Jezus naar aanleiding daarvan, wie weet, gezegd, ik ben de ware wijnstok. Nou, u weet kinderen, jullie weten dat de wijnstok natuurlijk heel vaak in de Bijbel voorkomt. Als een beeld van het land Kanaan. Een land dat bekend stond om de wijn. Ik denk bijvoorbeeld aan die twee spieders. 10 waren slecht en 2 waren goed. Jozua en Caleb. En dan komen ze terug en zijn ze in het land, wezen we spieden. En dan komen ze terug, wat hebben ze dan bij zich? Ja, ook van die levensgrote druiventrossen. Met 2, die dragen ze met z'n 2 in de stok en daar in het midden zo'n grote druiventros. Ja, die kwam uit het land. Vrucht van de wijnstok. Weet je wat ik hoop, gemeente, wat ik bid voor mezelf en voor u? Dat we nou volgende week aan die tafel, dat we zo'n druifje mogen proeven. Zo'n druifje uit het land van Eskol. Uit het beloofde land. Het hemelse land. De voorsmaak van de hemel. Aan het avondmaal. Druiven van Eskol. Als u een keer in Israël geweest bent, dan weet u dat het symbool van het ministerie van toerisme, dat is 2 dragers en een stok en een druiventros eraan. Dit is ook een beeld van het volk Israël. We hebben gezongen in Psalm 80. Dat de Heer, dan gebruikt de Heere God een beeld, dat de Heere zelf Israël uitgegraven heeft uit het land Egypte en overgepoot heeft in het land Kanaan om daar vruchten te gaan voortbrengen, om daar wortel te gaan schieten. Om vruchtbaar te zijn tot zegen voor de hele wereld. Dat was de bedoeling. Nou, de eerste gedachte was, de Vader is de landman. God de Vader is de landman. De wijngaardenier, de planter, de wijnbouwer, de landeigenaar, de grote landman. En Jezus is de ware wijnstok. Dat woordje waar, dat heeft te maken met hoe het volk Israël was in het Oude Testament. Als een contrast, als een tegenstelling. Israël in het Oude Testament, heb ik gezegd, Psalm 80, is ook, wordt vergeleken, dat volk met een wijnstok. En God, de landman, heeft het overgepoot, heb ik gezegd, in Kanaan. Zo was het in het Oude Testament. Maar het bleek in de loop van de eeuwen, in het Oude Testament lezen we dat die wijnstok Israël aan het verwilderen was. Het viel eigenlijk de landman bitter tegen. Het is niet de vrucht die ik ervan verwacht had. Kent u dat in de Bijbel? Bent u een beetje bijbelvast hier? Kent u dat lied uit Jesaja 5, dat hele prachtige, beroemde lied van de wijngaard, Jesaja 5? En dan hoor je God als landman klagen. Wat zegt hij dan? Dan zegt hij, ik heb mijn wijngaard geplant, Israël. Met edele wijnstokken, op een vette heuvel. En ik heb die wijngaard van stenen gezuiverd. Ik heb er een wachttoren ingezet, omdat er geen vossen komen om die druifjes te pikken. En ik heb er muren omheen gemaakt tegen de roofdieren. En ik heb mijn knechten gezonden om die wijngaard, om die wijnstok, om Israël te verzorgen, de profeten. En God verwachtte goede druiven, maar het werden stinkende druiven. Bam, niks aan. Het liep op niets uit. De landman is teleurgesteld. En dan klaagt God. Dat is wat, hè? Moet je erover nadenken. Dan klaagt de Heer. Wat moet ik? Dan staat de Heer als het ware. Mag ik dit zo met even zeggen? Dan staat de Heer als het ware met zijn handen omhoog. Wat moet ik nou nog meer aan mijn wijngaard doen? Ik heb er alles aan gedaan. En nog niet. En dat moet je eens horen vanmorgen met de oren die aan jouw hoofd zitten. Nou zit je al zo lang hier in die bank. De Maranatha-kerk. En nog steeds een vreemdeling. Nog steeds geen vruchten der bekering waardig. En daar zegt de Heer, heb je al zoveel gehoord, zoveel gezien van mij. Wat moet ik dan nog meer aan je doen, voordat je je nou echt gewonnen geeft aan mij? De vrucht voor God bleef uit. En dan geeft de Heer, dan komt de Heer met zijn straf. Dat doet de Heer niet graag. Maar dat moet dan uiteindelijk. We hebben gezongen die psalmen, dan kunnen je zo raken. Heb je dat ook wel eens? Ik kan mijn gedachten niet zo erg bijhouden, maar die psalmen. Die eerste psalm die we gezongen hebben. Gij kunt en wilt mijn ondergang beletten. Zo is God. Zo is God. Hè, maar als jij niet wil, wat moet ik dan nog meer aan je doen?
dan moet God
met straffen komen. Dat is ook gebeurd met Israël. Geen verzorging, verwoest, vertreden. En dan zegt de Heer Jezus in het Nieuwe Testament als contrast met dat oude: ik ben de waar, wijnstok, waar de landman zijn vreugde aan zal gaan beleven. Die heeft trouwens de landman, de vader, geplant, gepoot met zijn eigen hand. Zijn zoon, Jezus Christus. Als een klein stekje heeft hij die geplant, hè? Dat is kerst. Als een hemelstekje. Geplant in Bethlehem, die kribbe. Te midden van een verloren wereld in de volheid van de tijd. Van bovenaf. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon geplant heeft. Als een stekje in een verloren mensengeslacht. En dan vind ik het zo mooi, gemeente, zo rijk ook. Dat Jezus zich vergelijkt met een wijnstok. Dat God geen doornhaag hier op deze aarde gepoot heeft. Met prikkels eraan. Waar je aan wondt. Waar je zeer aan bezeert. Wat pijn doet. Nee, Jezus vergelijkt zich niet met een doornhaag. Met prikkels eraan. Maar Jezus vergelijkt zich met een wijnstok. En wijnstok, dat is wijn is in de Bijbel altijd een beeld van vreugde. Vreugde. Dus, gemeente, weet je wie God is? Het is God er om te doen om u niet te verdoemen. Het is God er om te doen om u vreugde te bereiden. Om aan de wereld in zijn zoon vreugde te schenken. Nou, 33 jaar lang heeft de Heer Jezus hier op aarde geleefd, gewandeld, gesproken, gebeden, geleden, gestreden, gestorven. 33 jaar lang. En toen moesten ze hem niet meer. Toen hebben ze hem in de wijnpestbak hebben ze hem vertreden. Staat ook ergens in de Bijbel, hè. Om nou in dat beeld te blijven van die wijn. Hè? Dan staat in de Bijbel dat de Heer Jezus in die wijnpestbak, Gethsemane, de wijnpestbak. Dat Jezus in Gethsemane was naar weg. Dat hij vertreden werd onder het oordeel van God. Vanwege mijn zonde. Volgende week. Het oordeel van God tegen de zonde. En die druiven die werden nou zo gepest. Hè, dat daar de wijn uit vloeide. En nou is Christus zo gepest. Hè, door die ondraaglijke toorn van God. Dat er bloed uitkwam. Bij zijn slapen. Dat er bloed uitkwam bij zijn handen. Dat er bloed uitkwam aan zijn zij. Dat er bloed uitkwam bij zijn voeten. En als ik nou volgende week die beker in mijn hand heb, weet je wat ik dan aan denk? Dan denk ik als ik die rode wijn zie, dan denk ik aan dat rode bloed wat geperst is uit zijn poriën om mijn zonde en de toorn Gods tegen mijn zonde, om die te dragen. Daar word je stil van. En daardoor vergeving. Vergeving. Jezus, de hemelse wijnstok, door de landman, door de vader geplant. Om te gaan vertakken, om vrucht te gaan voortbrengen, dat is de bedoeling. Jezus zal ervoor gaan zorgen dat God de Vader goede vrucht, geen stinkende vrucht zal krijgen. Dat hij de vreugde in mag ontvangen. De wijnstok. Nou, dat is de tweede gedachte. Ik heb het over de landman gehad. Teleurgesteld in het Oude Testament, in zijn volk, maar de vreugde die hij vindt in zijn zoon. Tweede gedachte is die wijnstok in Jezus zelf. Nou, als je eens een keer een wijnstok gezien hebt, een wijngaard geweest bent, dan zie je dat hout, ja, daar kan je niet veel mee doen. Daar kan je niet veel mee doen. Dat hout is, daar kan je geen mooi houtsnijwerk van maken of zo. Dat hout, dat is ook niet goed voor het haardvuur. Daar kan je hem nauwelijks aan warmen. Het hout van een wijnstok ziet er eigenlijk maar onaanzienlijk uit. Het heeft weinig schoonheid, maar het heeft wel veel vruchtbaarheid. En dan denk ik aan die tekst, dat Jesaja. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid dat we hem zouden hebben. Het was geen indrukwekkende boom die stond op de Libanon. Geen eikenboom of geen cederboom of zo. Nee, het was onaanzienlijk, maar wel vruchtbaar. Christus is niet onvruchtbaar. Dat vind ik bemoedigend, weet je dat? Dat vind ik bemoedigend voor mezelf. Je denkt wel eens bij jezelf, ik ga als een onvruchtbare over de wereld. In je ambt. En dan ga je eruit, heb je 4 jaar of 8 jaar gediend, dan ga je eruit. Dan zeg je, ja, wat heb ik nou eigenlijk betekend? Ik heb wel wat gedaan. Maar je nou vruchten voort mogen brengen voor God. Maar als je Christus spreekt op de kansel, en als je Christus brengt bij de mensen, Christus is niet onvruchtbaar. De wijnstok en de rank. En die zijn zo nauw met elkaar verweven, dat is zo'n nauwe eenheid. Het geheim van de groei is dat ze inderdaad van de vruchtbaarheid, van de kracht, van de bloei is. Ja, dat het een eenheid is. Hè? Die wijnstok, Jezus en de ranken, de gelovigen. De kanttekeningen zeggen het zo, mooie opmerking. Jezus deelt, een rank is eigenlijk een leeg kanaaltje zou je zeggen. Een leeg kanaaltje. Jezus deelt, zeggen de kanttekeningen, mij het sap van het geestelijk leven mee. Vanuit die wijnstok gaan de sappen van de wijnstok door die rank heen. Hij geeft zijn levenssappen, zijn liefdessappen. En daardoor gaan wij vrucht dragen. Dat is het eigenlijk. Dat is het. Maar nou een vraag, gemeente. Een hele scherpe vraag, een hele persoonlijke vraag. Als Jezus nou de wijnstok is en de vader de landman en ik ben de rank, dan ben ik dat in ieder geval niet van nature. Daar moeten we ook heel eerlijk in zijn, omdat de Bijbel daar heel ernstig en eerlijk is. De kinderen der mensen, u en ik, zoals we geboren zijn en zoals we hier kerken in de Maranatenkerk, een natuurlijk mens. Wij zijn geen natuurlijke ranken in die wijnstok. Dat is niet omdat ik geboren of gedoopt ben. Of belijdenis gedaan heb of volgende week het avondmaal zit. Dat heeft er eigenlijk weinig mee te maken, weet u dat? Wel iets mee te maken, maar in ieder geval niet doorslaggevend. Wat bedoelt u dan? Nou, ik bedoel dit, u moet wederom geboren worden. Of laat ik het anders zeggen. Als ik nou zoals ik geboren word, hè, niet in die wijnstok Christus ben, hoe kom ik dan in hem? Hoe krijg ik dan een vruchtbaar leven en geen verloren leven? En een verloren ziel. Weet je wat daarvoor nodig is? Nou ga ik het is niet oproepend brengen, maar nou ga ik het eens zeggen hoe het nou werkt. Weet je wat daarvoor nodig is, gemeente? Daarvoor is nou nodig, we hebben pas geleden de catechismus trouwens ook gehad, dat ik van Adam word afgesneden en dat ik nou in Christus word ingelijfd. Zondag 7. Hoe gaat dat dan, van Adam afgesneden? Wat bedoelt u dan? Nou, ik ben eigenlijk van nature, zo geboren van huis uit, een rank aan Adam, aan die oude mens. En dan is het nodig dat ik daarvan word afgesneden. En dat ik word ingeënt in Christus, in die nieuwe mens. Hoe gaat dat dan? Catechisme zegt, door een waar geloof word ik ingelijfd in hem. Ingeënt. En dan wordt er een snee gemaakt in die nieuwe boom. En dan word ik daarin gezet. Hè? Ja, als u iets weet van hoe dat nou gaat met in tuinieren en in boomgaarden en zo. Hè? Met entouwen, met lijm en zo word je daarin geënt. Omdat je met Christus gaat vergroeien. Omdat je met die wijnstok gaat samen groeien. Delen in zijn levensgemeenschap. Hoe moet ik dat zeggen? Onthoud dit. Dat het in uw en mijn leven nodig is. Wil je aan het avondmaal op goede grond gaan? Ik wil u maar eerlijk behandelen. Vindt u niet? Maar wel eerlijk behandelen. Dat het voor u en mij nodig is. Wil ik aan het avondmaal op goede grond gaan. Dat ik afgesneden word. En oh, wat is dat moeilijk. Denk daar niet gering over. Van die natuurlijke stam. Ik heb eens gelezen, mijn oudvader, niet dat hij zaligmakend is. Maar bij wijze van spreken, waren natuurlijk geen domme jongens. Ik heb eens gelezen met Thomas Boston. De ouderen zegt dat wel wat, denk ik. Die zegt dit. Hij zegt, er zijn soms wel 12 afsnijdingen, ga ik ze niet allemaal noemen. 12 afsnijdingen nodig, wil je nou werkelijk overboord gaan. Wil je nou werkelijk afgesneden. Nou, dan noemt hij wat. Eer dat je nou werkelijk loslaat. Laat los. He, je moet van je kerkgang af. Je moet van je belijdenis van het geloof af. Ik heb belijdenis gedaan, ja, in de kerkraad, die verwacht mij aan de tafel. En dat is normaal hier, dominee. Ja, nou, dat is eigenlijk... Daar moet u van afgesneden worden. Als je begrijpt wat ik bedoel, hoor. Want dat is geen grond. En ja, wij bidden aan tafel. En we lezen goede boeken. Daar moeten we vanaf. Ik heb wel eens wat meegemaakt. Daar moet u van afgesneden worden. Ja, maar ik geloof. Zelfs van dat geloof moet u afgesneden worden. Je moet van je eigen gedachten afgesneden worden. Van andere mensen afgesneden worden. Ja, maar ik ben het anders leren zien, dominee. Ik ben het anders gaan zien. Nou, van dat anders zien moet u afgesneden worden. Helemaal. En hoe ouder u wordt, hoe moeilijker dat is. En zolang dat niet het geval is, dan komt het. Dan komt het. Zolang dat niet het geval is, hè, gemeente. Dan trek ik nog steeds mijn levenssappen uit mijn eigen natuur. Dan heb ik het nog steeds, dan trek ik mijn levenssappen nog steeds uit mijn eigen wortels. Dat is nou funest. Dan ben je hooguit klim op, maar geen rank. Heel dicht verbonden aan die rijnstok, maar je bent er niet in. Ziet u hoe scherp dat is? Het kan zelfs zo ver gaan dat nou alles, dat er bijna alles afgesneden is in je leven. En dat je nog met één rafeltje hangt, toch nog aan die oude stam. En dan is die laatste afkapping is nodig. Pats. En dan valt die rank, dan val ik als het ware, ja, dan ben ik los, dan val ik. En die laatste slag, die is zaligmakend. Dan ben ik los. Dan heb ik niks meer om aan te blijven hangen, behalve Christus. En dan wordt Hij mijn alles. Niet meer mijn gebed, niet meer mijn geloof, niet meer mijn belijdenis, niet meer mijn doop, niet meer mijn avondspraak, maar dan wordt Hij alles. Snapt u? Nou zeg ik niet dat een voor... Ik zeg het er maar een keer bij. Ik zeg er niet dat een voorwaarde is dat iets allemaal moet, maar het is wel de werkelijkheid. Dat afgesneden worden van, totdat ik nou alles verlies om door Hem te worden opgevangen, opgeraapt, opgenomen, overgenomen te worden, ingeënt en verenigd door een waar geloof in Christus. Nou, dat is de tweede gedachte, de wijnstok. Nou gaan we het even hebben over die ranken. Dat is nou goed lezen, gemeente. Wat zegt, wie zijn nou die ranken? Ja, dat zijn de gelovigen, maar als ik nou goed lees, dan maakt de Heer Jezus onderscheid. De ranken, dat zijn zijn vrienden, zijn volgelingen, zijn leerlingen. Of eigenlijk moet ik zeggen, dat zijn de belijders. De belijders. Want je hebt twee soorten ranken, zegt Jezus. Hij zegt, alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En je hebt ranken die wel vrucht dragen. En die reinigt hij, die snoeit hij, dat ze meer vrucht. Dus Jezus zegt dus zelf, dat is toch geen inlegkunde vanmorgen. Ik probeer u een beetje mee te nemen. De Heer Jezus zegt zelf dat er twee soorten ranken zijn. Die wel vrucht dragen en die geen vrucht dragen. Levende ranken, levende christenen en, ja, hoe moet ik ze noemen? Naamchristenen die wel heel dicht er in de buurt zijn en toch niet in Hem zijn. Waar die een levensverbinding hebben. En je hebt ranken die alleen maar een uiterlijke verbinding hebben. Het verschil is dit. De een draagt echt geen vrucht. En de ander, ja, misschien weinig vrucht. Of veel vrucht. Maar er is wel leven. Waar leven is, komt vrucht. Je kan dus in de kerk zitten. Weet je wat er gebeurt als iemand gedoopt wordt? Als iemand gedoopt wordt, dan wordt eigenlijk zo'n kindje, die wordt eigenlijk heel dicht bij die wijnstok gebracht. Zo. Er tegenaan, maar er nog niet in. Want dat is alleen geloof. Maar wel er tegenaan. Je wordt in Christus geheiligd. Dat wil zeggen, je wordt heel dicht naar hem toegebracht. Door de doop en door de christelijke opvoeding. Maar nog niet in die wijnstok. Wel er tegenaan. Zo zou ik het willen uitdrukken vanmorgen. En dan zegt de Heer Jezus ook heel ernstig. Als je nou geen vrucht draagt, niet in mij bent, dan gebeurt er iets vreselijks met zo'n rank. Want alle rank die geen vrucht draagt, die neemt hij weg. Kijk, die hemelse landman, de vader, is ook een vakman. En hij kijkt goed naar die wijnstok en hij kijkt ook naar die ranken. Hij houdt voortdurend het zicht op die geranken. En nou zijn er, dat is trouwens mooi, een mooi beeld, daar zit veel in. Nou zijn er ook, ja, wat wij in vaktermen noemen, of wat in vaktermen heet, de dieven. Dat zijn van die wilde loten aan die wijnstok. Daar doelt Jezus op. Wilde loten, die schieten heel, heel snel uit. En die nemen heel veel vocht naar zich toe. Alleen die zetten geen vrucht. Die worden weggenomen. Je trekt heel veel vocht naar je toe. Er zijn al een massa spreken over je heen gegaan. Tjonge, jonge, jonge. Maar geen vrucht. Die neemt hij weg. Oh, dan hoef je nog geen eens een snoeimes voor te gebruiken. Weet je dat? Ik heb me laten vertellen dat die wilde loten, die zitten zo losjes aan, die kan je zo weg, die kan je uit weg pinken. Die zitten niet echt erin, hè? Die zitten er ja, heel losjes oppervlakkig aan. Ik kan je zo afhalen. Neemt je weg. De aanhechting is zo broos. Je laat er zo los. En als er dan weggenomen wordt, weet je wat de Heer Jezus zegt? Dan worden ze buiten geworpen, vers 6. Die is buiten geworpen. En dan verdorren ze. Zo. En uiteindelijk dan worden ze nog een keer verzameld ook. En dan gaan ze de oven in het vuur geworpen, zegt Jezus in vers 6. En dan worden ze verbrand. Als vuil verbrand. En dan gaat het hier over ranken. Maar als je dat nou toepast, hè, want dat bedoelt Jezus, die gelovigen tussen aanhalingstekens, die naambelijders. Wat is het dan een verschrikkelijke toekomst die jou wacht. Ontzettende werkelijkheid. Ik ben een rank aan de wijnstok, maar niet erin. Kinderen van het koninkrijk kunnen dus verloren gaan. Ja, dat staat in de Bijbel. En daarom is het goed, gemeente, dat we in een uren van voorbereiding, dat is eerlijk tegen elkaar zeggen. Opdat we elkaar gaan, nee, niet elkaar. En ieder beproeven zichzelf. Opdat ik mezelf leer onderzoeken voor het aangezicht van God. Heer, hoe is het nou? Hoe is het nou tussen u en mij? Is het nou goed tussen u en mij? Of denk ik dat het goed is? Ziet u hoe, ja, hoe nou het loopt? Kinderen van het koninkrijk kunnen verloren gaan. Dan heb je je doopkaart. Gegeten en gedronken in uw naam. En dan zal ik zeggen, ga weg van mij, ik heb je nooit gekend. Staat dat niet in uw Bijbel? In mijn Bijbel wel. En ik huiverde soms van, weet u dat? Voor mezelf hoor. Als daar niet die echte, waarachtige bekering is, dat persoonlijke geloof, die overgave aan Christus. Helemaal loslaten. Er staat in Johannes 6, van toen af aan wandelden velen niet meer met hem. Deze reden is hard. Nou, dan gaan we naar ergens anders naartoe, want dat vinden we toch wel een beetje te. Dat is wat, hè. Veel van zijn discipelen wandelden van toen af aan niet meer met hem. Ze waren wel in de buurt van Jezus, alleen ze hadden geen band aan Jezus. Ja. Ben ik dat nou, Heer? Ben ik het, Heer? Dat vraag ik me wel eens af. Ben ik het nou, Heer? Nou preek ik dat wel, maar ben ik dat nou? Ben ik nou een Judas die er dicht aan was? Of ben ik nou een Petrus die er toch in was? Is mijn leven nou vruchtbaar voor u? Want zonder vrucht is mijn leven mislukt. Gemeente, je ziet het ook. Je ziet het ook. Stel je voor dat je zo'n wijnstok, heb ik maar laten vertellen, in de voorbereiding kom je zulke dingen tegen. En dat geef ik nu vanmorgen aan u door. Als je zo'n wijnstok nou eens verticaal zou doorsnijden. Dan zie je het verschil tussen een rank die erin is. En zo'n dief, weet je wel. Zo'n wat er maar aan zit. Je ziet het verschil. Want een rank die zie je, die trekt de levenssappen vanuit het hart van die stam. Die er echt in. En datgene wat maar een wilde rank is, dat zit alleen maar aan de barst, aan de schors. Dat zit alleen maar aan de buitenkant. Wat is nou een ware christen? Nou, een ware christen kent twee dingen in zijn leven. Ten eerste, uit mij geen vrucht in de eeuwigheid. Dat wil zeggen, dat zegt Jezus ook, zonder mij kunt ge niets doen. Uit mij geen vrucht in de eeuwigheid. Als ik het moet ophoesten, komt er nooit wat van terecht. In eigen kracht kan ik los van hem niks doen. Ik kan mijzelf geen wasdom geven. Niets kan ik zonder u, o Heer. En dat leer ik grondig, dat het echt zo is. Ook op de kansel. Zonder God kan ik helemaal niets. Dan kan ik niet preken. Dan kan ik niet zuchten. Dan kan ik niet van hier naar boven vluchten, zei zijn dichter. Dan kan ik eigenlijk helemaal niks. Geestelijk kan ik dan niks. Een zielepiet. Maar je leert nog wat. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. In het blijven in die wijnstok komt die vrucht. Vanzelf. Het is onmogelijk dat wie in Christus is ingelijfd geen vruchten van dankbaarheid zou voortbrengen. Nou, dat is de vierde gedachte. Daar gaan we even over door. Ik heb het gehad over de landman, dat is de vader. Kinderen, dat is duidelijk nou, hè? En de wijnstok, dat is de Heer Jezus, de ware wijnstok. En die ranken, dat zijn de gelovigen. Tenminste, de echte, die er echt in zijn, hè? Door het geloven in de Heer Jezus. En wat is nou die vrucht? Als laatste. Nou, dan zou je kunnen denken, als ik in het verband lees, dan zou je kunnen denken, bijvoorbeeld in vers 16 zegt hij, zegt de Heer Jezus, en ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht zou dragen. Zou je kunnen denken aan bekeerlingen. Dat is een goede verklaring. Maar je zou ook het heel persoonlijk kunnen zeggen, van dat is de vrucht van bekering zelf, voor jezelf. En van waarachtig geloof in Christus en hoop op hem. En liefde tot hem. En heiliging van je leven naar hem toe in handel en in wandel. En liefde tot God en de naaste. In Gods vrucht. Een leven uit hem. Dat de vrucht van de Heilige Geest in je leven gezien wordt. Van liefde en blijdschap en nederigheid. En zachtmoedigheid en barmhartigheid. En weet je wat nou het geheim is, gemeente, van dat vruchtbare leven? Ja, dat zou ik zo graag willen. Vrucht in de gemeente. Zegen op de preek. Opgewektheid in de prediker. Wat is nou zegen? Wat is nou vrucht? Nou, zegen op de preek is... Vrucht op de bediening is... Is dat nou, als je nou zegen op de preek krijgt, hè, is dat nou dat je nou bevestigd wordt in, wat je, in je eigen mening? Dat is wel aangenaam natuurlijk. Stel je voor dat er nou zo'n dominee staat, dat, nou ik ben het helemaal met hem eens. En ik heb zo fijn gekerkt, nou waarom dan? Nou ja, die dominee heeft me bevestigd in mijn eigen mening. Is dat zegen? Nee, dat is helemaal zegen. Opdat u voldaan bent over het gehoorde, is dat zegen? Wel nee. Weet je wat zegen is? Wat is vrucht? Wat is nou echte vrucht op de bediening? Vrucht is dit. Niet dat u het met me eens bent. Niet dat het allemaal zo leuk en aardig en knus en gezellig en vriendelijk en mooi is. Niet dat het toeneemt. Dat is geen noodzakelijke vrucht. Weet je wat vrucht op de bediening is? Dat waar God in het midden is. En waar ik in mijn ziel behoefte krijg om die God te aanbidden. En als ik nou hem niet ken, dat ik zo zijn aanwezigheid voel, dat ik behoefte krijg om die God aan te roepen om ontferming en om genade. Dat is vrucht. Waar het in een mensenhart ligt, en ik hoop dat er bij alle avonden gemaakt gaan, inclusief mezelf, nee, ik moet zeggen als eerste bij mezelf, dat er nou volgende week als vrucht op de bedieningen, dat er nou in ons hart, ja, behoefte komt om die heerlijke God te aanbidden. En als dat niet zo is, dan heb u geen zegen aan de tafel. En geen zegen vanmorgen. En geen zegen vanavond. Dan zit je te zitten en je hoort het en het is aangenaam of niet leuk, maar je hebt geen zegen. Vrucht. Het is mij te doen, het is God te doen dat er vrucht in mijn leven komt. In mijn bediening, maar ook in mijn persoonlijk leven. In uw persoonlijk leven. Hoe komt dat, dominee? Weet je wat geheim is? En dat vind ik zo ontspannen. Zo ontspannen. Zo heerlijk eigenlijk. En tegelijkertijd zo moeilijk. Wat is nou het geheim van een vruchtbaar leven? Jongens en meiden. Er zitten onder jullie hele serieuze. Niet allemaal helaas. Maar er zitten onder jullie hele serieuze jongens en meiden. Waarvan ik voel dat jullie, dat er een aantal van jullie met de Heer willen leven. En dat je daarmee worstelt. Ja, ik zou zo graag voor de Heer wat willen betekenen in zijn dienst en koninkrijk. Wat is nou het geheim van een vruchtdragend leven? Weet je wat de Heer Jezus zegt? Vers 5. Ik ben de wijnstok en gij zijt de ranken, indien gij in mij blijft, die draagt veel vrucht. Heel simpel, hè? In hem blijven, dat is het. Dat is het. Blijf in mij. Als die woorden van de Heer, als de liefde van Christus, als hij zelf in jou is en als jij in hem blijft. Weet je wat ik tegen een zondaar zeg? Kijk, ik preek wel 3 kwartier, gemiddeld, minstens. Maar eigenlijk zou ik ook in 1 minuut kunnen zeggen. Al zou ik het nou in 1 minuut moeten zeggen, dan zou ik tegen een zondaar willen zeggen die de Heer niet kent, 1 ding. Tegen een zondaar zeg ik in principe dit. Kom tot mij. Dat is alles. Dat is alles. En dat is genoeg. Tegen elke zondaar zeg ik, kom tot uw heiland en toef langer niet. Kom tot mij. En als je nou tot geloof gekomen bent en je bent tot Christus gekomen en je bent in hem, dan zeg ik, blijf in mij. Ziet u, tegen een zondaar zeg ik, kom tot mij, en tegen een gelovige kind van God zeg ik, blijf in mij, blijf in hem. Wat zegt de Heer, wie in mij blijft, die draagt veel vrucht. Dan staat er voor dat woordje blijven een woord op betekent, ja, je huisvesting in hem vinden. Dat is ook zoiets. Je huisvesting in hem vinden. Verblijven. Woon in hem. Woon in hem. Weet je wat dat betekent? Woon in hem. Nou, ik ga het met een voorbeeld duidelijk maken. Hoewel, ik zit alweer aan de 3 kwartier, dus ik moet gaan eindigen eigenlijk. Woon in hem. Blijf in mij. Weet je wat dat betekent? Nou, ik ga het zeggen. Toen pas dominee was, toen gebeurt het nog wel eens dat ik ergens preekte. En dat je dan zaterdag 's avonds moest komen en maandagochtend mocht je weer weg. Vanwege de Sabbatsheiliging. Nou, daar heb ik respect voor, geen kwaad woord. Ik mocht zondag 's avonds 11:55 mocht ik weg. Geen enkel probleem mee. Maar goed, ik kwam er zaterdag 's avonds en dan had ik altijd 2 tasjes bij me. Eentje met wat schone sokken en zo. En een ander met wat boeken en wat een bijbeltje enzovoort. 2 tassen. Nou, dan was hij daar. En dan 's maandags ging hij weer weg. Dan verblijf je ergens als gast. Maar dat bedoelt Jezus niet. De Heere Jezus bedoelt verblijf in mij. En als je nou ergens blijvend gaat wonen, dan neem je niet 2 tasjes mee. Dan bestel je de verhuiswagen. Dan neem je alles mee. Dan neem je alles mee. Je hele hebben en houden. En nou zijn er zoveel gelovigen. Ben ik dat nou, Heer? Nou zijn er zoveel lieve mensen hier in de Maranatenkerk. Die gaan bij de Heer als gast op bezoek. Die nemen 2 tasjes mee. Ze komen heel wat mensen als ze in de moeilijkheden zitten, in de problemen zitten. Dan komen ze met 1 tasje van zorg aan. Gaat naar de Heer toe. De Heer, ik zit in een probleem. Zou je me alsjeblieft willen helpen? Nou ja, en als de Heer dat dan zo genadig en zo goed doet. Dan misschien nog eens 1 klein tasje met 1 beetje dankbaarheid. Nou, dank u wel, Heer. En dan gaan ze weer verder. He, twee tasjes, maar dat bedoelt de Heer niet. De Heer bedoelt hier, blijf in mij, kom met die verhuiswagen. Met je hele hebben en houden. Met je ziel en je lichaam, met je verleden, met je heden en met je toekomst. Met alles wat erop en eraan zit. Als je dat doet, ga je vreugde dragen. Laat niks achter. Laat niks achter, neem ik alles mee naar hem. Wat bent u nou voor gelovige gemeente? Bent u nou zo'n tasjesgelovige? Nou, het is weer voorbereiding, ik zit weer in de kerk en ik probeer wat bij te verzamelen. En dan volgende week. Blijf in mij en dan krijg je vrucht. En als je nou vrucht gaat dragen, hè, gemeente. Dat is niet inspannen hoor. Hoe draag je dan die vrucht? Nou, dat, moet je dan veel doen of zo? Moet je dan heel veel gaan activiteit gaan ondernemen? Wel nee. Vrucht dragen is niet heel de dag je inspannen. Vrucht dragen is in hem blijven en dan doet hij het door jou. Vind ik zo ontspannen, zo heerlijk. Je moet vaak zoveel. Daar word ik zo moe van. De Heer zegt, blijf in mij. En dan denk ik weer aan die rank, hè, zo'n leeg kanaaltje. Als dat nou maar in die wijnstok is, dan gaan die sappen, die gaan vanuit die wijnstok, die gaan door dat kanaaltje, door mij heen. En dan stuwt dat zich door die rank heen en dan barst het naar buiten. En dan krijg je de vrucht, dan krijg je de druifjes. Dan krijg je de trassen. Ziet u, hij doet het door mij heen. Dat is het fijn. Wie in hem blijft, die gaat door hem heen vruchten voortbrengen. Nee, ook niet voortbrengen. Staat er helemaal niet. Ik moet geen vruchten gaan produceren. Dat doet hij door mij. Die gaat vruchten dragen. Staat er. Dragen. Het is dus niet bezig zijn krampachtig. Het is in hem blijven. Ik hoop dat u dat voelt. Het is niet heel hard werken. Het is hem heel hard nodig hebben. Dat is het. Dat is genade leven. Vrucht dragen is geen eis. Je moet vrucht dragen. Vrucht dragen, dat gaat vanzelf. Als je in hem blijft, dan gaat het vanzelf. Dan ligt het in de lijn van de verwachting. En dan zit er ook een ontwikkeling in. Geestelijke groei. Wat is dat dan, geestelijke groei? Doop meneer, nou staat hier. Vind ik zo mooi, hè? Mag het nog even? Leest u eens even mee. Dat laat ik het even zien aan u. Er staat in vers 2. En al wie vrucht draagt. Dat is 1. Dan staat er, die reinigt hij opdat hij meer vrucht draagt. Dat is 2. En dan staat er in vers 8. Hierin is mijn vader verheerlijk dat gij veel vrucht draagt. Ziet u dat? Er zit een opklimming in, een geestelijke groei. Vrucht, meer vrucht, veel vrucht tot verheerlijking van de Vader. En hoe gaat dat dan, dominee? Nou, dat zegt de Heer Jezus, toch? Vrucht, dan ben je in hem. En nou reinigt hij je met een snoeimes, opdat je meer vrucht gaat dragen. Opdat het zoeter wordt, rijker wordt, groter ook die vruchtjes. En anders blijven ze maar voor klein. Groter wordt. En uiteindelijk is de bedoeling dat ge veel vrucht gaat dragen tot verheerlijking van de Vader. Dus ik heb een snoeimes nodig in mijn leven. Heb u nodig, heb ik net zo goed nodig. Een snoeimes. Hoeveel heeft God er? 2. 2. Hij heeft 2 snoeimessen. Dacht ik. Een gouden en een ijzeren. Het gouden snoeimes, dat is het gouden snoeimes van zijn woord. Gij lieden zijt rein, vers 3, om het woord dat ik gesproken heb. Dat is het gouden snoeimes van het woord. Als je het leest, als je het hoort, daarmee snoeit hij. Hij heeft ook een ijzeren snoeimes, dat is lijden, beproevingen, tegenslag, verzoekingen, tegenheden. En daarmee snoeit hij ook. En dat doet meest pijn. Maar snoei geeft groei. Dat is wel waar. He, ook al moet dat snoeimes erin. En al doet het zich. En al denk je wel. Kijk, in vakterm heet dat krenten. He, nou worden ze gekrent, die druifjes. En als die vakman eenmaal bezig gaat. Mensen denken, Heer, ik hou niks meer over. U houdt niks meer over. Alles gaat eraan. Ja. Alles gaat eraan. Je denkt, wat houdt nog over? Wat houdt nog over om mijn geestelijk leven? Maar die vakman weet wat hij doet hoor. Hij weet wat hij doet. Want als hij aan het snoeien is, dan staat hij met zijn neus bovenop. Niks te veel. Als hij aan het uitdunnen is, oh, er kan nog zoveel weg. Er is nog zoveel vrome poppenkast. Er kan nog zoveel weg, maar ja, wat houdt dan over? Een lege doos? Heren, er gaat er niet alles aan, zeker? Maar die vakman weet wat hij doet. Hij staat er met zijn neus bovenop heel dichtbij. Net zoveel als nodig is, opdat ik nou meer vrucht voor hem mag gaan dragen. Opdat het uiteindelijk gaat naar de oogst. Die grote oogst. Soms denk je wel eens bij jezelf van ja. Is er nou in mijn leven wel vrucht? Zie ik het? Ik zie het zo weinig, dominee. Nou, dan kom ik naast je zitten vanmorgen. Maar die landman is een vakman. En laat ik het dan tot bemoediging tegen je mogen zeggen. Weet je wat hij doet, die vakman? Hij bekijkt ze allemaal nauwkeurig, hoor, die ranken. En die wijnstok en die ranken zo, of de vrucht is. Soms zie jij er niks van, maar dan tilt hij een blaadje omhoog. En daaronder, ja hoor, er zit toch een klein druiventrasje. Nou, dan hoor je dat bemoedigen. Heer, als ik het nou niet zie van mezelf, u het maar ziet. Als u het maar ziet. Ten slotte, voor jouw zendingscollecte. Wat had dat ermee te maken? Nou, zo'n wijnstok, hè? Die gaat ontzettend uitlopen zo. Die loopt uit het ding. Voordat je het weet zit heel je tuin eronder. Hij loopt, klimt omhoog, hij loopt uit en zo over de muur. En dat vind ik ook een mooie gedachte. Weet je wat die landman, die vakman dan doet? En dan gaat hij, want het is heel zacht hout en zo. Als je er niks aan doet, is één wirwar. En dan gaat hij die loten, die gaat hij via leilatjes, hè, gaat hij die leiden. Leiden, zodat ze op een plek komen zo. Ja? Nou, en zo doet de Heer het ook, gelukkig. Die landman, die laat dat niet in door elkaar in groeien. Maar hij zet ze via leilatjes op de plaats die hij voor die ranken bestemd heeft. Om daar vruchten te gaan voortbrengen. Daar bindt hij ze vast. En zo is met de gelovigen ook. En dan denk ik aan de Corine, Verdoold. En aan Hilja en Marleen, Antonissen en dominee Snatussen. En het werk van de GZB. En al die mensen die uitgegaan zijn. Kijk, de Heer, hij bindt ze, die vakman, die bindt ze. Soms zet hij ze op de hoge plaats, hè? Zo. Nou, dan denk je bijvoorbeeld aan wethouders, of aan ministers, of aan staatssecretarissen, of aan predikanten in een leidinggevende positie binnen de kerk. Hij bindt ze soms op hoge verantwoordelijke post, daar bindt hij ze vast. Anderen bindt hij laag bij de grond, dat zijn de kinderjuffrouws, hè, de meesters op de school, om voor de kinderen vooral wat te kunnen betekenen. En de derde, die zet hij vast ergens in het buitenland, zo. Om daar op die post voor de Heere vrucht te gaan dragen. En weet je wat nou het gemeenschappelijke is? Of je nou heel hoog van positie bent, of gewoon heel laag kinderlijk bij de grond. Heel dicht bij de stam, of heel ver weg. Al die ranken, al die loten en die ranken aan die loten, zijn allemaal verbonden aan de wijnstok. En dat bindt. Ze hebben allemaal een band met Christus. En als de Heer nou zegt van, nou, ik prik jou eens in Rotterdam-Zuid. En ik prik jou eens in Kenia. En jou prik ik vast ergens in, de Filipijnen of zo. En jou prik ik vast op een openbare school. En jou prik ik vast in het evangelisatiewerk. Onder moslimkinderen. Zeg, Heere, ik weet niet hoe het moet. Nee, maar dat zegt de Heer, dat hoeft ook niet. Blijf in mij. En dan zal ik door jou vrucht gaan dragen. Nou, dat geven de Heer. Ik eindig met een gezang. Een gebed. U kent het misschien wel. Een gezang wat een gebed is. Laat mij in u blijven groeien, bloeien. O heiland die de wijnstok zijn. Uw kracht moet in mij overvloeien, of ik ben een wis bederf gewijd. Doorstroom, beziel en zegen mij, opdat ik waarlijk vruchtbaar zij. Amen.